Hebreeën 9. Lees het hele hoofdstuk. Hebreeën 9 vanaf vers 1. Ook het eerste verbond had dus dienstvoorschriften en het werkelijk heiligdom. Want een tabernakel was ingericht, de eerste waarin de kandelaar was, en de kandelaar en de toonbroden, en de tafel en de toonbroden. Deze wordt het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tabernakel, het heilige der heiligen geheten, die een gouden wierookvat bevatte en de ark van het verbond. Rondom geheel met goud overtrekt, waarin een gouden kruik was die het manna bevatte, en de staf van de Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. En daarboven de gerubs van de heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Het is niet mogelijk hierover nu in bijzonderheden te spreken. Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan de priesters wel steeds in de eerste tabernakel om de diensten te volbrengen, maar in de tweede alleen de hoge priester. Eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offert voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom nog niet bekendgemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. Deze is een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. Vandaar dat zowel gaven als slachtoffers geofferd worden die hem die de dienst verricht naar het geweten niet kunnen volmaken, die alleen bestaan in spijzen, dranken en verschillende reinigingen, inzettingen van het vlees tot op de tijd van het herstel opgelegd. Maar Christus, gekomen als hoge priester van de komende goederen, door de grote en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te hebben. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe gesprinkeld op de onheiligen heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Want een testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlakenwol en hyssop en besprinkelde zowel het boek zelf als het hele volk en zei: dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft. En evenzo besprinkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En met het bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn. Dan moet ik het even lezen. Ik begin even opnieuw. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door de betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen, tot behoudenis aan hen die hem verwachten.
Het is misschien goed om een korte herhaling te geven van wat we tot nu toe hebben gehad. Om ook de kracht van wat we in dit hoofdstuk 9 hebben opnieuw... De kracht die we in dit hoofdstuk 9 voor ons hebben opnieuw te ondergaan als het ware. De schrijver van de brief die doet zijn uiterste best om de gelovige Hebreeën, dat zijn dus de mensen met een achtergrond in het volk Israël, aan wie de aardse zegeningen en de hele tabernakeldienst gegeven was, die hebben gezien dat de Heer Jezus gekomen is en die hebben in hem geloofd. En nadat ze tot geloof in hem gekomen zijn, hebben ze verdrukking van hun ongelovige volksgenoten te verduren. Die ongelovige volksgenoten die hebben een prachtige tempel, een geweldige tempeldienst. Ze hebben mooie kleding, ze hebben wat tastbaar is, aansprekend is. Ja, dat is allemaal geweldig. En deze mensen die hebben niets. Dat wil zeggen, niets zichtbaars. En nu doet de schrijver zijn best om deze gelovigen onder de indruk te brengen van Christus in de hemel, Christus in de heerlijkheid. Omdat die ongelovige volksgenoten niet alleen maar hen verdrukten, we lezen in hoofdstuk 10, hun goederen ontroofden, maar ook terug probeerden te brengen naar wat ze hadden opgegeven. Naar het zichtbare, dat tastbare. En ik denk dat we daar een hele belangrijke aanwijzing ook voor ons hebben. Als we dat toepassen op onze tijd, dan zien we dat er ook in de christenheid een steeds grotere hang is naar een terugkeer naar deze tastbare dienst. In steeds meer gemeenten wordt er gesproken over het houden van de Sabbat, maar ook over het houden van bepaalde feestdagen. En dat is een terugkeer, daar zullen we nog wel wat meer over horen, maar dat is een terugkeer naar de schaduwdienst. Dat is eigenlijk een tekort doen aan het werk van Christus, aan zijn persoon. Het is wel zo vergeleken, ik gebruik die vergelijking ook graag. Als mijn vrouw hier geweest was en ik zou jullie vertellen aan de hand van een foto. Kijk, dit is mijn vrouw. Goede foto genomen, scherp getekend, terwijl ze daar zit. Wat een belediging voor mijn vrouw. En zo is alles wat wij aan uiterlijkheden invoeren, gebaseerd op het Oude Testament, in de christelijke eredienst, is een loochening van Christus. Wij leven door geloof, niet door aanschouwen. 2 Korintiërs 5, vers 7. En dat is ook vandaag waarin die stroom van de uiterlijkheden in de zin van wat je kunt voelen, wat je kunt zien, wat je kunt beleven, op ons afkomt, met ook nog een keer erbij de notitie. Ja, maar luister, als je die feestdagen weer gaat houden, dan word je daar gewoon blijer van. Dan beleef je dat intenser. Dat is een leugen. Want we hebben Christus. De werkelijkheid. Niet de schaduw, maar het lichaam. En daar tevreden mee zijn. En dat is wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën vanaf hoofdstuk 1 probeert duidelijk te maken. Hoofdstuk 1 en 2 vertelt hij over de heerlijkheid van Christus in de hemel. In hoofdstuk 2 over de heerlijkheid van Christus zoals hij straks op aarde zal hebben. In hoofdstuk 3 vertelt hij erover dat Christus veel meer is dan Aaron, veel meer dan Mozes. In hoofdstuk 4 dat hij veel meer is dan Jozua, dan David. In hoofdstuk 5 dat hij de ware hoge priester is. En alles moet verdwijnen bij de heerlijkheid van die persoon. En dat is in wezen ook waar het om gaat in de eerste versen van hoofdstuk 9 die we gelezen hebben. De schrijver die gaat de tabernakel als het ware binnen en hij gaat die voorwerpen nog eens langs. En ja goed, we zouden in de verleiding kunnen komen om daar de geestelijke betekenis van te gaan bekijken. Maar dat is niet de bedoeling van de schrijver. De schrijver die wil ons duidelijk maken, zie je hoe leeg het allemaal is. Het heeft zijn betekenis, ja zelfs zijn bestaansrecht, verloren. Het grote keerpunt is vers 11 van Hebreeën 9. Maar Christus. Maar Hij. En ik denk dat het belangrijk is dat wij met elkaar daar toch goed naar kijken. Naar de manier waarop de schrijver ons hier invoert in de gedachte van God ten aanzien van Christus. Hoe verheven, hoe heerlijk Hij is. Zodat we niet eens meer verlangen naar die uiterlijke dingen, naar die uiterlijke godsdienst. Maar dat we zeggen, Christus is het. Christus alleen. En als ons hart naar Hem uitgaat, dan krijgen al die dingen in het Oude Testament hun ware betekenis als het gaat om onze relatie tot God. Namelijk geen. Maar wel een geestelijke betekenis. De symboliek daarvan gaat dan des te meer tot ons spreken, omdat we daarin Christus gaan ontdekken. Maar ik hoop dat we de gelegenheid krijgen, dat Gods geest de gelegenheid krijgt om hier in het hoofdstuk 9 onder de indruk te komen van Christus, terwijl de schaduwen steeds verder verdwijnen. Nog even een opmerking daarbij. In hoofdstuk 8 gaat het over het oude verbond. Daar begint hoofdstuk 9 mee, het eerste verbond. Dat is het oude verbond. Dat oude verbond is gesloten met Israël. Hoofdstuk 8 spreekt over een nieuw verbond en ook het nieuwe verbond is gesloten met Israël. Maar we hebben te maken met de zegeningen van het nieuwe verbond, omdat het bloed van het nieuwe verbond vergoten is. En daarom mogen wij alle zegeningen nu ontvangen. En dat is belangrijk om goed te zien dat er een oud verbond is, met Israël gesloten, een nieuw verbond is, met Israël gesloten, maar dat het bloed van het verbond door Christus is vergoten, waardoor wij nu de geestelijke zegeningen mogen ontvangen. En ik verbind hier deze opmerking aan, omdat het boek Wake Up nogal wat invloed heeft gehad, gekregen en nog steeds een hele verschrikkelijke invloed heeft in de christenheid. Waarbij juist dit als basis genomen wordt, dat het nieuwe verbond, dat wij daar ook in betrokken zijn. En als je een verkeerde fundament hebt, ga je natuurlijk allemaal conclusies trekken die helemaal verkeerd zijn. Het gaat dus niet om het houden van allerlei gebruiken, inzettingen. Het gaat om Christus. En ik hoop dat we door deze brief, door dit hoofdstuk, door het centrum van Christus, steeds meer onder de indruk komen van wie Hij is en gedaan heeft.
Ieder op zijn eigen niveau. De brief aan de Hebreeërs, blijkens hoofdstuk 13, vers 22, is een woord van vermaning. En we hebben gehoord van broeder Ger, het is een vermaning aan Joodse christenen die dreigden terug te vallen in het Jodendom. En daarom vinden we in de brief aan de Hebreeërs constant een vergelijking tussen dat wat kenmerken is voor het Jodendom in het Oude Testament en dat wat kenmerken is in het Nieuwe Testament. De problemen van deze Joodse christenen gaf de apostel echt een geweldige gelegenheid om de ware karakter van het christelijk geloof te laten zien. En wat hij deed vanaf het begin tot het einde, elke keer vergelijkingen. We hebben gehoord in hoofdstuk 7, een nieuwe priesterorde. Hoofdstuk 8, een nieuw verbond. In hoofdstuk 9, wat we vandaag met elkaar zullen hebben, een nieuw heiligdom. En nieuwe offers. En straks in hoofdstuk 10, nieuwe groep aanbidders. Dus telkens oud en nieuw vergelijken. En dan krijgen we ook te zien dat dat nieuwe is niet alleen maar voortreffelijker dan de oude, maar dat woord oud wordt gebruikt om te laten zien dat dat oude eigenlijk heeft afgedaan. En dat is wat we vinden in hoofdstuk 8, laatste vers. Zo zijn we vorig jaar, dacht ik, geëindigd. Hoofdstuk 8, vers 13. Door te zeggen, een nieuw heeft God zelf dat eerste oud gemaakt. Wat u oud is en verouderd is dicht bij de verdwijning. Maar dat betekent niet dat we niets hebben aan het Oude Testament. Want Hebreeën 9 maakt straks duidelijk dat, die uitdrukking is al gebruikt, schaduwbeeld. Het Oude Testament is een schaduwbeeld. En in hoofdstuk 9, vers 9, lezen we een ander woord. Deze is een gelijkenis. Een parabel. Een gelijkenis zoals we vinden in Matthäus 13 in de Evangelie. En gelijkenis, schaduwbeeld, heeft twee kanten. Een schaduw staat in contrast tot de werkelijkheid. En dat is wat we ook vaak vinden. Maar een schaduw is een heenwijzing naar de werkelijkheid. Met andere woorden, als we het Oude Testament bestuderen en kijken naar wat het Oude Testament zegt, dan vinden we toch heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus. En daarom is het Oude Testament ook kostbaar voor de gelovigen van vandaag. En het is niet onderwijs in de eerste plaats van een apostel, van een profeet. Het is onderwijs van God zelf. En blijkens Hebreeën 9, vers 8. Hebreeën 9, vers 8. Daarmee duidt de Heilige Geest aan. Het is de Heilige Geest die toen de schrift werd geïnspireerd, ingeblazen door God, Petrusbrief, dat de Heilige Geest in gedachten had, kijk, alles wat hier opgetekend wijst naar de Heer Jezus. En in die zin is dat een geweldige kostbaar. Dus als we vandaag met elkaar nadenken over het heiligdom van het Oude Testament en het heiligdom van het Nieuwe Testament, dan is dat een onderwijs die God zelf ons wil geven. De kern van de zaak, en daar wil ik toch onderstrepen, de kern van de zaak in de brief aan de Hebreeërs is niet alleen maar dat je verstandelijk gaat begrijpen. Oh, dat is het Oude Testament, dat is het Nieuwe Testament, dat is zus en zo moeten we dat zien. Maar de kern van de vermaning van apostel Paulus, ik geloof dat Paulus is het die die Hebreeënbrief geschreven heeft, is het zien op de persoon van de Heer Jezus. Je vindt keer op keer, aanschouwt hem. Niet alleen maar even een blik werpen, nee. Hem met aandacht beschouwen en tot je hart opnemen. Een voorbeeld vinden we in het leven van apostel Paulus zelf, in denk de Filippi 3. Laten we daar even ook naar kijken. Filippi 3, vers 12. Filippi 3, vers 12. Niet dat ik de prijs al verkregen zou hebben of al volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar om die te mogen grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Toen Paulus, hij was toen nog Saulus, onderweg was naar Damascus, heeft hij de Heer Jezus ontmoet en zijn heerlijkheid gezien. En hij is toen, als het ware, door de ontmoeting gegrepen. Vanaf dat moment is alles anders. Zijn leven is totaal anders geworden. Hij heeft één doel in zijn leven, om die heerlijkheid steeds meer en meer en beter te leren kennen. Hij is een veranderd mens. Al die voorrechten van het Jodendom, wat hij vroeger had, dat heeft hij niet alleen gezegd, nou dat is voor mij zonder waarde. Dat is schadelijk geworden voor hem. Waarom? Omdat hij de enige ware heeft gezien, die heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat is eigenlijk ook het doel van zo'n conferentie als vandaag. Doel is niet zozeer dat je al die feiten die genoemd zijn, want ik ben van bewust dat als je zo luistert, dan word je overladen met heel veel dingen, heel veel feiten. Maar het allerbelangrijkste is dat je zicht krijgt op de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat, ook al begrijp je sommige dingen niet zo goed, dat je hart zo gegrepen wordt door zijn persoon en dat je zegt, hem wil ik volgen. Dat is het antwoord op de meeste, op al die dwalingen, op al de afwijkingen, als je je oog richt op de persoon van de Heer Jezus. Hebreeënbrief is een brief van vermaning. En je kunt het samenvatten met de woorden, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer bekleed. En het zien op zijn heerlijkheid, zegt 2 Korinthe 3, verandert mij, dat is de essentie van het christelijk leven, naar zijn heerlijkheid. Ik word veranderd. Christelijk leven is Christus. Voor mij is het leven Christus. En hier zien wij, ook in de tabernakel, de les, als ik God wil ontmoeten, want de tabernakel wordt genoemd in het Oude Testament de tent der ontmoeting. Als je God wil ontmoeten, dan moet je naar de tent der ontmoeting gaan, naar de tabernakel. En in het Nieuwe Testament, als je de Vader wil leren kennen, als je de Vader wil ontmoeten, als je de Vader wil aanbidden, de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat geldt niet alleen maar voor je bekering, dat je alleen door de Heer Jezus gered kan worden, maar dat geldt ook als je het als aanbidder tot de Vader wil naderen.
We hebben er al aan gedacht dat het doel van de apostel is met dit 9e hoofdstuk om voor te stellen wat het contrast is tussen het aardse heiligdom, de tabernakel en het hemels heiligdom. Dan behandelt hij de waarde van het offer, wat ons de toegang tot dat heiligdom mogelijk maakt. En daartussenin, in dit gedeelte, hoofdstuk 9, vinden we ook dat onze praktische toestand door het offer geschikt gemaakt is, dat wij geschikt gemaakt zijn om te naderen, wat we straks in hoofdstuk 10 duidelijker voorgesteld vinden, als aanbidders om dienst te doen voor God. En de dienst doen voor God in de Hebreeënbrief houdt altijd in het priesterschap om dienst te doen voor God als priesters. En de situatie die hier voorgesteld wordt is de situatie van de legerplaats, zoals we die vinden in hoofdstuk 13, vers 13, waar we opgeroepen worden om tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. Dat is het centrale gedeelte wat we vinden in de tabernakel, de priesters en het volk daaromheen. En de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief, laat duidelijk in hoofdstuk 9 zien dat in datgene wat we vinden hier op deze aarde, waar we aan gedacht hebben, aan dat wereldlijk heiligdom met zijn tradities en zijn vormen, dat daarin juist de mens buitengesloten is en God ingesloten is. En dat wil hij laten zien in deze hoofdstukken, dat juist God, dat wij tot God kunnen naderen omdat de voorhang is gescheurd. Dat is het grote contrast wat we vinden met het aardse heiligdom, het wereldlijk heiligdom wat voorgesteld wordt, is dat de voorhang gescheurd is, dat de priester zelf zondig is omdat hij voor zichzelf een offer moet brengen en dat een herhaling van het offer steeds plaats moet vinden en dat de priester blijft staan. Dat zijn de vier dingen die kenmerkend zijn voor deze brief. Daarin laat de apostel zien dat dat aardse, dat wereldlijke, dat dat niet voldoet wat betreft God en wat betreft ons mensen. Het kan ons geweten niet volmaken. Wij worden nooit geschikt gemaakt om tot God te naderen in het heiligdom. Daarom worden ook deze voorwerpen van de tabernakel, je zou zeggen, waarom worden die dan genoemd? Terwijl de apostel zegt, we kunnen daar verder ook niet over uitweiden. Niet dat dat niet mag, hij zegt, maar er is het nu de tijd niet voor. Dat is niet wat de Heilige Geest hiervoor wil stellen. De Heilige Geest gebruikt deze dingen om het voor te stellen aan ons wat het onderscheid is tussen het aardse en het hemelse heiligdom, door juist deze voorwerpen te noemen. En we hebben eraan gedacht. Het mooie en het grote is wat we vinden van de persoon van de Heer Jezus in het begin van dit hoofdstuk al. Want hij is de persoon waar wij ons hart op moeten richten, zegt de apostel. Hij is de persoon die die heerlijkheid uitmaakt. Ook van het hemels heiligdom. Daarvan maakt hij ook de heerlijkheid uit. Want hij is die persoon. Hij wordt voorgesteld in deze voorwerpen. Daarom denk ik ook dat de apostel ook zegt, kijk, als het gaat om dat manna, datgene wat hij is als het brood des levens, dan wordt het bewaard in een gouden kruik. Dat noemt hij pas hier. Want het wordt in het Oude Testament niet gezegd dat het een gouden kruik is. Dat wordt hier gezegd. Het zat in een gouden kruik. Het zat in hem. Hij is het. En hij is goud. Dat goud spreekt van zijn heerlijkheid. En daarom is ook het reukwerk in het heilige der heiligen. Achter de voorhang. Terwijl het in het aardse heiligdom, zoals we dat vinden, de beschrijving in Exodus 25, stond voor de voorhang. Want hij is nu in de hemel. Hij is nu daar. Hij is met zijn heerlijkheid, met zijn persoonlijke heerlijkheid, is hij ingegaan daar in de hemel. Daar is hij nu. En daar moeten wij ons oog en hart op richten. Op hem, op de Heer Jezus en daar waar hij is. Want als wij ons hart op hem richten, wij aan hem denken, dan denken we aan hem die nu is, daar aan de rechterhand van God, in de heerlijkheid. In de kwaliteit en in de heerlijkheid van zijn persoon. En daarom is het, denk ik, dat de apostel deze voorwerpen opnoemt om dat onderscheid duidelijk te maken vanaf vers 1 tot en met vers 5.
Wanneer we nauwkeurig lezen, dit hoofdstuk lezen, dan en we vergelijken dingen versen met elkaar, dan kunnen we daar ook een heleboel uit leren. Er is al een paar keer ook op gewezen. Vers 1, het aardse heiligdom. Ik heb het voor mezelf eigenlijk een beetje onderverdeeld, om het voor mezelf gemakkelijk te maken. En dan vind je in vers 2 vind je het heilige. In vers 3 vind je het heilige der heiligen. En er staan dan die voorwerpen waar ook onze broeder op geduid heeft. En als je dan de beschouwingen van de broeders daarover naleest, allemaal beelden van Christus. Beelden. De kandelaar, ik ben het licht van de wereld, enzovoort, enzovoort. En zo zou je door kunnen gaan, maar het zijn beelden. In vers 1 dus, het gaat om een aardsheiligdom. In hoofdstuk 8, daar vinden we in vers 2 dat daar gesproken wordt. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Dat wat we hier in hoofdstuk 9 hebben, vers 1 tot en met 5... Of 1 tot en met 7, daar vinden we de tabernakel met handen gemaakt. Maar in hoofdstuk 8, vers 2, de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet de mens. En als we in ditzelfde hoofdstuk, in hoofdstuk 9, kijken, dan vinden we in vers 11, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En dan even verder. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. Zo'n contrast. Die beelden uit het Oude Testament zijn voorafschaduwingen, onthoud het maar zo, zijn voorafschaduwingen van degene die komen gaat, de persoon van de Heer Jezus. En dat mogen we vasthouden in dit hoofdstuk.
Als we deze dingen soms een beetje moeilijk vinden, bevinden we ons in goed gezelschap. Petrus die schrijft in hoofdstuk 3 van zijn tweede brief, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals ook in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn. Nou ja, maar we mogen ook wel een beetje uitdaging hebben, toch? Het moet toch niet altijd zo simpel zijn. We staan voor een uitdaging, maar het is een geestelijke uitdaging natuurlijk, maar en ook niet een intellectuele uitdaging. Maar om te zien wat Gods geest ons met deze brief en met dit hoofdstuk nu in het bijzonder wil laten zien. En ik denk dat als wij naar vers 11 nu kijken, dat het toch ook wel weer wat duidelijker kan worden. Want het woord maar, zoals gezegd, geeft die grote verandering weer met het oog op het voorgaande, waarin hij nu gaat spreken, ik denk ook de apostel Paulus, over Christus. Dan verdwijnen de schaduwen naar de achtergrond en dan zie je hem die gekomen is als hoge priester van de komende goederen. En ik heb begrepen dat het woord goederen hier niet dingen zijn, zaken, bezittingen, maar goede dingen, zegeningen. Al die zegeningen die door de Heer Jezus voor ons zijn klaargemaakt, hebben klaar liggen. Maar vooral ook dan voor deze gelovigen uit de Hebreeën, die uitzagen naar een vrederijk, waarin ze alle zegeningen, alle beloofde zegeningen zouden ontvangen. Nou, Christus, die is gekomen als hoge priester, als degene die helpt, ondersteunt, verder brengt, tot het einddoel voert. Hij helpt ons. Door de grotere en volmaaktere tabernakel. En dan krijgen we weer die tegenstelling, niet met handen gemaakt. Het gaat niet om dingen die door mensenhanden zijn gemaakt. De hele tabernakel in het Oude Testament was door handen gemaakt. Wel door middel van mensen die door Gods geest begiftigd waren, Bezaliel en Aholiab, maar omdat het door handen gemaakt is, betekent dat per definitie dat het eindig is. Dat het ook een keer voorbij is. Alles wat met mensenhanden gemaakt is, is niet blijvend. Gaat voorbij. Maar alles wat door Christus gemaakt is, wat door hem tot stand gebracht is, dat blijft. Het wat met handen gemaakt is, behoort bij deze schepping, maar wat met Christus, wat hij gedaan heeft, dat behoort niet tot deze schepping. De grondslag daarvoor is ook niet het bloed van kalveren en bokken, maar zijn eigen bloed. Daar heb je toch iets van oneindige waarde. En ik denk, dat woord oneindig kun je hier aan verbinden. Dat kent geen einde. Het is een oneindige betekenis die dit bloed heeft. Zijn eigen bloed, ook zoiets indrukwekkends als we denken aan hem, dat hij zijn eigen bloed heeft gegeven. De priester, die nam altijd het bloed van, nou ja, wat anders. Maar Christus, die heeft zijn eigen bloed gegeven. En dat geeft ons ook de absolute zekerheid, de overtuiging dat het een volmaakt offer is, dat door God is aanvaard. Een volmaakte basis is waarop wij staan. Hij is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom. Dat is iets wat zijn woning blijft en waar wij bij hem mogen zijn, waar we nu al in de geest mogen komen. En hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Een eeuwige verlossing. Komt geen einde aan. En die zekerheid, ik hoop dat we hebben gebeden voor mensen die hier misschien de Heer Jezus nog niet kennen. En we bidden dat zij de Heer Jezus zullen leren kennen. Maar misschien zijn er hier ook die met twijfel zitten. Die wel hem kennen, maar nog zo vaak twijfelen. Is het wel voor mij? Is het wel voor mij gebeurd? Kan ik me dit toe-eigenen? Dan hebben we hier zo'n mooie en bemoedigende tekst. Dat de Heer Jezus een eeuwige verlossing heeft verworven. Dat hangt niet af van jou, van mijn gevoelens. Dat hangt af van Gods waardering daarvan. Die verlossing is niet tijdelijk. Die verlossing is eeuwig voor ieder die in hem gelooft. Met die persoon verbonden te zijn. En dan voel je wel aan wat de contrast dat is met het Oude Testament. Maar telkens opnieuw, als iemand er weer gezondigd had, dan moest hij weer komen met een offer, was hij weer ongelukkig. Zeker als wij zondigen, dan worden we ook ongelukkig.
Maar we kunnen terstond die zonde belijden. We kunnen zeggen, Heer Jezus, ik heb dit verkeerd gedaan. En dan mag je weten uit het woord van God, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven. Getrouw. Ja, getrouw aan het offer van Christus. Want dat heeft de basis, die eeuwige verzoening, gelegd door zijn eigen bloed. En rechtvaardig. Want er is aan zijn eisen beantwoord. Christus heeft geboet. Hij heeft zijn bloed gestort. En dan kun je toch zingen. Weg dan twijfel en vrees. Want Gods woord heeft verklaard. Ik hoop het zo dat er ook niemand is die hier nog enige twijfel heeft. Dat het geweten je niet meer aanklaagt. Want Christus heeft met zijn eigen bloed een eeuwige verlossing verworven.
Als we samen dit hoofdstuk zo lezen, dan probeer ik mij ook altijd af te vragen of hetgeen ik lees nou begrijpelijk is of niet begrijpelijk. En ik ben blij dat de Nederlandse taal over het algemeen toch zo duidelijk is, ook in het gebruik van voegwoorden, dat je op een gegeven moment het idee krijgt als lezer dat je ergens naartoe wordt geleid en niet in de war wordt gebracht. En als wij nu dat hoofdstuk samen aan het doornemen zijn, dan denk ik dat het goed is dat wij de stip op de horizon helder krijgen, dat we weten waarnaar wij toe aan het lezen zijn. Maar ook dat wij doorkrijgen wat is ons vertrekpunt. En zo even werd er al iets gezegd, wat is nou de hoofdzaak van de dingen, waar gaat het nou om? En ik was blij dat Henk naast mij even wees op Hebreeën 8, vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zulk een hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Maar als ik zo'n zin lees, dan denk ik, ja, waar gaat dat over? Wat is nou het kernpunt van zo'n zin? En dan ben ik blij dat wij hier met zoveel zijn, die ook de Nederlandse taal machtig zijn, en die mij ongetwijfeld kunnen corrigeren als ik er helemaal naast zit. Daarom, ik waag het met u aan om in deze zin een kernwoord te vinden, wat ook aansluit bij het betoog wat onze broeder Gernet hield over dat geweten dat tot rust gekomen is, dat in Jezus Christus rust gevonden heeft. En voor mij is het kernwoord in Hebreeën 8 vers 1 en 2 het woord zitten. Wij hebben te maken met iemand die in het heiligdom kon zitten. Aan de rechterzijde van de majesteit in de hoge kon hij zitten en hij hoeft niet meer te staan. Het werk is volbracht. Op het kruis van Golgotha is zo'n gigantisch werk volbracht dat de Hebreeënbrief daar eigenlijk ook iets van zegt in hoofdstuk 9. En Gerd refereerde daar ook al aan dat ons geweten volkomen gereinigd is. Wij hoeven ons daar totaal geen zorgen meer over te maken. Dat er iets zou kunnen bestaan tussen God en ons wat door de Heere Jezus niet in orde gemaakt zou kunnen zijn. Hij kon gaan zitten. De hoge priester moest altijd blijven staan. Er stond geen stoel daar. En dat is ook het voorwerp natuurlijk dat wij missen in Hebreeën 9 vers 1 tot 5. Wij zullen gedacht hebben, waar is die stoel? Die staat er ook niet. Want alleen de Heere Jezus kon gaan zitten. En dan hebben wij het vertrekpunt te pakken van het onderwijs dat welke apostel dan ook ons in deze brief wil geven. Maar nu, wat is de eindstip? En voor mij zit dat in het woord om. Maar dan lees ik uit de Voorhoeververtaling, en misschien heeft u een andere vertaling waar het woord om niet staat. In het Grieks staat daar het woord eis, met een k korte ei, niet met de lange ei overigens. En dan gaat het om de levende God te dienen. Voor mij zijn al die voegwoorden van maar en omdat en want, wat je tegenkomt, dat werkt naar een doel toe om de levende God te dienen. En dan is het woord dienen hier niet dienen als slaaf of dienen als opzichter, maar het, in mijn optiek het meest eenvoudige woord van dienen wat je in de meest praktische zin tegenkomt. En nou vind ik het zo mooi dat wij als mensen hier op aarde, jong of oud, ons kunnen afvragen, wat doen we hier eigenlijk? Waartoe zijn wij op aarde? Dat kan een hele zoektocht zijn. Er zijn mensen die overlijden en er nooit achter zijn gekomen. Maar hier staat eigenlijk heel simpel dat wij op aarde zijn om de levende God te dienen. Niet zomaar een God, maar de levende God. De schepper van hemel en aarde. En niet een dure dienst waarbij je denkt aan hele moeilijke dingen. Nee, maar eigenlijk een eenvoudige dienst. Dus bij wijze van spreken zou je dit hoofdstuk kunnen samenvatten. Het is te doen om het dienen van de levende God. Maar dan kan je je bij afvragen. Maar ik dan? Wat zit er in mijn geweten dat er aan de weg staat, er in de weg staat om de levende God te dienen? En dat Hebreeën 9, wat we samen doornemen, dat legt ons uit eigenlijk dat er niets meer in de weg zit. Het is alles volbracht. Een geweldige rust gaat daarvan uit. Want degene die het kon doen is gaan zitten. En het is zo eenvoudig, broeders en zusters. Wij zijn er gewoon om de levende God te dienen. Ieder in zijn eigen situatie, ieder met zijn eigen mogelijkheden. En dat geeft een hele rijke invulling aan ons bestaan, omdat de levende God erachter staat.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen dat hier in Hebreeën 9 een beschrijving is van de grote verzoendag. Waarom is dat belangrijk? In de eerste plaats gaat dat in de Hebreeënbrief niet om de vraag, hoe kan ik gered worden? Dat zou beter beschreven worden als je kijkt naar het Pascha. Bij de Pascha gaat het om de verlossing van het volk, van de juk, van de vijand enerzijds, en verlossing van de toren van God. Als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. Dat is de behoefte van elk mens. Een mens heeft vergeving nodig. Maar in de Hebreeënbrief gaat het om de behoefte van het hart van God. God, de Vader, zoekt aanbidders. In Leviticus 1, vers 1, het eerste wat de Heere deed toen de tabernakel klaar was, toen riep hij uit de tent der samenkomst, als iemand een brandoffer wil brengen, als iemand tot mij wil komen. De behoefte van het hart van God. Het gaat dus om de vraag, hoe kan een verlost volk tot God naderen? Wat is de grondslag ervan? Bij de Joden was dat lastig. Als je kijkt naar de geschiedenis van Israël, eigenlijk konden ze het, God heeft hen bedoeld om een koninkrijk van priesters te zijn, dat ze allen tot God konden naderen, maar door de zonde van de gouden kalf, toen werd dat ingeperkt. Niet het volk kon naderen, alleen de priesters. En op een gegeven moment niet de priesters, alleen de hoge priester. En dan op een gegeven moment niet de hoge priester. Te allen tijden, de hoge priester mag slechts één keer per jaar tot God naderen. Daar gaat het om, het naderen tot God. Dat moeten we even onderstrepen, dat vinden we ook hier in vers 1. Het eerste verbond had inzettingen voor de dienst, eredienst. En dat wordt in vers 10 tot met 10, vers 6 tot met 10 uitgewerkt. En het wereldlijk heiligdom, aards van deze schepping. Dat vinden we in vers 2 tot met 5. Je vindt in vers 8, daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom, daar gaat het om. De weg tot het heiligdom. En onze broeder heeft net ook al gezegd in vers 14, om de levende God te dienen. Dat is hier niet als slaaf dienen, maar dat is eredienst. Je vindt nog een keer in hoofdstuk 10, vers 19, daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus het bloed hier niet hier om vergeving te ontvangen van onze zonden, maar het bloed als grondslag om tot God te kunnen naderen. Ik denk dat belangrijk is voor ons. En kijk je naar het jodendom, dan weten we van het jodendom, als je vraagt wat is het belangrijkste, heiligste feest voor de joden, dan is dat de grote verzoendag. De Yom Kippur, de allerheiligste. Alleen op die grondslag van de grote verzoendag kan het volk van Israël bestaan en tot God naderen. En dat is voor ons belangrijk om te beseffen dat daarom de apostel ook de meest heilige van de Joden, grote verzoendag, heeft genomen en vergeleken met ons naderen tot de Vader, aan God aanbidden. En als wij dat beseffen, dan begrijpen we waarom de apostel in Hebreeën 10, als hij een beschrijving gaf van het heiligdom, pak een boek van Huis van Goud van broeder Jan Rauw en je gaat dat vergelijken, denk je, nou, daar zitten toch heel veel verschillen. Waarom staat er niks over de voorhof met dat altaar en de koperen wasvat? Waarom staat er hier over die gouden reukofferaltaar niet bij? Het antwoord is alleen maar dat wat van belang is voor de grote verzoendag en dan ook nog alleen maar tijdens de woestijnreis wordt hier beschreven. Alleen dat wat relevant was voor de hoge priester om tot God te naderen, dat wordt hier genoemd. De andere dingen worden even voor het gemak weggelaten. En dat wat genoemd wordt, wordt ook niet eens uitvoerig behandeld. Dan zegt de apostel in hoofdstuk 9, hierover zullen we nu niet in bijzonderheden spreken. Waarom niet? Omdat het hem ging om het naderen tot God. En dat de hoge priester in het Oude Testament, Leviticus 16, de grondslag heeft gelegd voor het volk om voor één jaar tot God te kunnen naderen. En daarom dan lezen we in vers 4, deze had een gouden wierookvat. Dus ik even in naar die moeilijkheid van dit vers. Je hebt mensen die denken, nou, dat is dan de gouden reukofferaltaar. Maar als je kijkt naar de vertaling zelf, maar ook in het Griekse vertaling van het Hebreeuws, dan is dat een wierookvat dat in Leviticus 16 door de hoge priester werd gebruikt. 359 dagen per Joodse jaar werd de gouden reukofferaltaar gebruikt. Elke dag om twee keer per dag om reukoffers te brengen. En dat vond plaats in het heiligdom. Maar één keer in die 360 jaar werd door de hoge priester niet de gouden reukofferaltaar gebruikt, maar een gouden reukoffervat. En de kolen wordt genomen vanuit de gouden altaar, maar de gouden altaar zelf werd niet gebruikt. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hier de gouden reukofferaltaar niet wordt genoemd. In elk geval wordt het ons duidelijk, het gaat de schrijver hier om de grote verzoendag. Alle details wijzen daarop. Ik noem een ander voorbeeld. Er wordt gesproken over de gouden kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Kijken we naar 1 Koningen 8, dan lezen we dat in de ark van het verbond slechts 1 ding aanwezig was. Die 2 stenen tafel. Die 2 andere dingen niet. Met andere woorden, het manna en die staf van Aaron bevond zich in de ark alleen tijdens die 40 jaar woestijnreis. Maar dat is nou typisch ook voor de brief aan de Hebreeërs. In de brief aan de Hebreeërs worden we gezien als pelgrims in de woestijnreis onderweg naar het beloofde land. Dan kun je zien, de tempel is dan het beeld straks van het vrederijk. Maar we bevinden ons in de woestijn. En tijdens de onderweg naar de woestijn hebben we toegang tot God. Zowel om hulp te ontvangen vanwege onze zwakheid in tijd van nood, Hebreeën 4. Maar ook om, en dat is onderwerp vanaf nu, Hebreeën 9, Hebreeën 10, tot God te naderen als aanbidders. Ik denk dat het goed is om dat te beseffen. Dus de apostel heeft heel bewust een keuze te maken om hier te spreken over de grote verzoendag. En het probleem met de grote verzoendag is dit. Elk Jood van 12 jaar oud kent de detail van, orthodoxe Jood heb ik het over, van de grote verzoendag van minuut tot minuut bij wijze van spreken. Dat is hun met de paplepel ingegoten, dat is er ingestampt. Dat kunnen ze elk moment van de dag. Waarom is dat? Omdat het de meest heilige dag is voor de Joden. En als het ware in de geest volgde ieder Jood de voetstappen van de hoge priester naar het heilige der heiligen. Maar als we dat begrijpen, dan is dat voor ons de moeilijkheid. Wij zijn te weinig bekend met Leviticus 16, met de grote verzoendag. Want alle detail die hier genoemd wordt, dat is eigenlijk afgeleid van de grote verzoendag. En dan als we zeggen, ja, dat is van vroeger, dat hoeven we niet meer te leren kennen, dan vinden we in vers 8 een les. Daarmee duidt de Heilige Geest aan. Met andere woorden, de grote verzoendag is niet maar een Joodse instelling van vroeger, waarvan we zeggen, nou ja, dat is van vroeger, we leven nu, dat is voor ons niet meer belangrijk. Maar dat is voor ons het onderwijs van de Heilige Geest om ons te laten zien wie de Heer Jezus is. En als we dat gaan beseffen, dan zal het ons stimuleren. We willen graag de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Wel, dan zullen we de grote verzoendag moeten bestuderen. Niet om bezig te houden met de feiten van vroeger, maar om de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien en, net als Paulus, om gegrepen te worden door die heerlijkheid. Dat je hart brandende wordt in je. Dat je gaat beseffen, welk een bevoorrecht mens ben ik als ik in de Heer Jezus geloof en op grond van zijn werk niet alleen maar, sorry voor het woord alleen maar, verlossing mag ontvangen, maar dat ik ook nog mag naderen tot God. Die 2 dingen wil ik even nog een keer onderstrepen. Als je kijkt naar de verloren zoon, wat is de behoefte van zijn hart? Hij wilde terugkeren naar zijn vader. Zijn buik was leeg. Hij heeft behoefte aan voedsel. Wat is de behoefte van dat hart van de vader om zijn zoon eten te geven? Nee, hij wil de gemeenschap hebben met zijn zoon, wilde hem in zijn armen nemen. En zo is het ook als we denken aan verlossing, vergeving van zonde. Dat is mijn behoefte. Maar de behoefte van de vader is niet maar ons vergeving van zonde te schenken. De behoefte van het hart van de vader is om aanbidders te hebben, om ons in zijn armen te sluiten, om gemeenschap met hem te hebben. De Heer Jezus, de rechtvaardige, is voor ons onrechtvaardig gestorven om ons tot God te brengen. En als je dat gaat zien, dan wordt Hebreeën 9 kostbaar voor je hart.